Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Wouter de Heir, geboren in 1981, leraar Nederlands in Brussel en schrijver van misdaadverhalen. Hij schreef drie boeken die zich in Brussel afspelen rond privédetectieve Keller Brik. De graffitimoorden, Nachtstad en Brussel Blues. Voor Nachtstad kreeg hij de Hercule Poirot-prijs voor de beste Vlaamse misdaadroman. Ik sprak hem in de stad waarover hij schrijft, Brussel, in de Standaard Boekhandel op de Anspachlaan, naast de afdeling Moleskine Boekjes. Verder in de hoek stonden de thrillers. Hij vertelt in deze podcast op welk moment hij schrijver van misdaadromans werd, welk boek dat definitief triggerde, over de stad Brussel die in al zijn boeken zo'n belangrijke rol speelt, over de bijna dood van zijn hoofdpersonage, hoe zijn personages hem het verhaal vertellen in plaats van omgekeerd, en hij vertelt wat hij moest doen om een handtekening van Paul Auster te bemachtigen. Check de show notes van deze aflevering op wimoosterlink.be en volg Drie Boeken op Instagram voor meer boekenfoto's. 3_boeken. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Wouter de Heir.
Ik geef nu Nederlands. Ik ben germanist van opleiding en ik heb eigenlijk Engels en Duits gestudeerd. Dus vandaar mijn voorkeur gaat nogal uit naar literatuur die niet oorspronkelijk Nederlandstalig is. Dat zal straks misschien ook blijken uit mijn keuze. Ik kom daar nu wel een beetje op terug, want ik merk... Ja, dat heel veel... Er wordt gezegd dat de jeugd niet meer leest, bijvoorbeeld. Maar de jeugd leest wel nog, maar heel vaak in het Engels. En ik voel nu bijna de nood om het Nederlands wat te gaan verdedigen bij de jeugd. Van, er zijn ook goede Nederlandstalige boeken. Maar ik was zelf als 18-jarige snaak, zeg maar. Ik was zelf ook vooral aangetrokken tot alles wat niet, wat buiten de eigen cultuur viel. En...
dus ik ben echt de drang om, om jouw leerlingen...
Ja. Ja. Om mijn leerlingen... Ja, nee, ik geef nu Nederlands en ik wil hen ook laten zien dat het Nederlands zelf ook wel wat kan swingen. Hè? Dat het niet allemaal in het Engels hoeft te zijn. Maar eerlijk gezegd, ik zelf was ook zo. Hè? Ik voelde mij vooral... Toen ik 18 was en ik ging studeren, dacht ik van, ja, ik kan James Joyce gaan lezen en Franz Kafka. Waarom zou ik voor Felix Timmermans kiezen, bijvoorbeeld? ik deed wat snobistisch tegenover de Nederlandse literatuur toen. Maar... Ja, die drang naar andere culturen en vooral die Engelse en vooral die Amerikaanse cultuur, die zat al heel vroeg in mij. Ja. Ja, ja.
Wanneer wist je, ik wil schrijver worden?
Ja, waarschijnlijk al vrij snel. Ik heb mijn eerste publicatie op mijn naam gezet toen ik nog op de middelbare school zat. Toen ik 17 was, heb ik een... dat was eigenlijk als reactie op... Ja, dat boek had ik ook kunnen meebrengen eigenlijk, maar de ondagelijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera, uh-huh. Die drie boeken, Wim, dat moet je toch echt eens... Ja. Dat is een grap, hè, breng drie boeken mee. Ik zou er 36 kunnen meebrengen, maar goed.
Ik voelde het probleem al komen toen ik de stapeltjes overal zag liggen. Maar goed, ja.
Toen ik Kundera las als 17-jarige, was dat zo'n een schok voor mijn verbeelding en ik moest daarop reageren door zelf iets te schrijven. En... Dat was in de grote vakantie tussen het vijfde en het zesde middelbaar. En toen schreef ik mijn eerste manuscript. En ik vond van mezelf dat ik dat best behoorlijk gedaan had. Ik vond dat publicatiewaardig. En ik vond dat de wereld dat moest weten wat ik gedaan had. Dus ik stuurde dat op aan een reeks uitgevers. En,
maar was het een verhaal of was het een roman?
Het was een kort roman. Het was denk ik 50, 60 pagina's.
Een soort novelle.
Een novelle, ja. Novelle, ja. Ja. Okay. Ja, ja. Maar het was het eerste wat ik schreef in mijn vrije tijd. Ik vond dat... vrij heftig en vrij lang als puber. Maar ik vond vooral dat ik literatuur aan het vernieuwen was. Dat ik deed wat James Joyce nooit had gedaan, bijvoorbeeld. Dus ik stuurde dat op naar uitgeverijen en ook naar literaire tijdschriften die toen nog iets meer belang hadden misschien. En ik kreeg reacties. Eén reactie was zelfs, die geloofde niet dat ik 17 was. Die zei van, die dacht dat ik een of andere... oudere witte cisgenderman was of zo, die zich voordeed als een jonge snaak om een soort van promotiestunt te wagen. Maar er was één literair tijdschrift, Deus Ex Machina, die zei van, ah, dat is geweldig, we gaan dat publiceren, maar één hoofdstuk, het eerste hoofdstuk gaan we eruit publiceren. En dat was mijn eerste publicatie. En toen kwam ik zat ik in het zesde jaar op school en ik was opeens een gepubliceerd auteur. En ik dacht...
Wow.
En ja, wat doen die dan, die mensen die denken dat ze auteur zijn? Die gaan dan Germaanse studeren. Waar je natuurlijk een enorme degoe krijgt van literatuur.
Echt?
Vier, ja.
Ja?
Nee, het is heel dubbel. Het is, ik ken... Hier zit hier een medestudent van mij voor mij. Ik ken mensen uit onze richting die inderdaad jarenlang gestopt zijn met het lezen van fictie. Omdat je natuurlijk... Je leest niet voor je plezier, je leest heel analytisch, je leest... je leert eigenlijk om dat boek in stukken te hakken en te vermorzelen en te verbrijzelen. En, ja. En je leert daar niet van te genieten. Daardoor dat heel veel mensen een degoe hebben gekregen van fictie. Ik nu niet echt... ik vond het nog wel interessant, maar ik heb lang gedacht dat ik een doctoraat ging maken in de literatuurtheorie. En ik heb dan ook een bijkomend jaar gevolgd, de GGS literatuurwetenschap heette dat. Dus na afsluiten van Germaanse ging ik nog een jaar doorstuderen, focussen op literatuurwetenschap, literatuurtheorie. En ja, dat is heel raar. Die wereld van de literatuurtheorie, dat is zo'n bubbel. Dat gaat helemaal niet meer over die boeken hoor, die je bespreekt. Dat is een theoretische wereld waarin naar theorieën verwezen wordt. Die verwijzen weer naar andere theorieën. Ondertussen het boek waar het over gaat, dus de fictie, de verdwijnt achter een wolk, achter een muur van theorieën. Maar ik vond het allemaal geweldig. Ik vond dat fantastisch. En ik zag mezelf al literatuurwetenschapper worden. Ik ben je vraag kwijt trouwens.
De vraag kwartier geleden is... Ja. De vraag was... Want je zegt, je was een gepubliceerd auteur toen je 17 was, denk ik. Hè? Maar er is natuurlijk nog een verschil met het moment waarop je beslist van... Ik word auteur van verschillende boeken. Dat is toch nog wel een andere fase. Weet je nog wanneer dat was?
Daar lag een beetje tijd tussen mijn eerste publicatie en mijn romanpublicatie. Met een beetje tijd bedoel ik ongeveer 17 jaar. Dat was een woestijn van afwijzingen waar ik doorheen moest. Ja. Dus gedurende toen ik 20 was, had ik nog steeds wel die drang om te schrijven en te willen... Schrijven was niet voldoende. Ik wilde ook de anderen het lazen. Dus ik had altijd die drang om het gepubliceerd te zien, als in boekvorm. Maar dat was even moeilijker dan ik had gedacht. Ten eerste dacht ik... ik had niet genoeg levenservaring. Om een roman te schrijven, poëzie lukt wel, denk ik, op heel jonge leeftijd. Je hebt heel wat goede poëten, dichters, die op heel jonge leeftijd sterke gedichten kunnen schrijven. Maar romanschrijvers die heel jong zijn, zijn toch eerder uitzondering dan de regel. Want je hebt wat ervaring nodig. Je moet weten hoe het leven min of meer in elkaar zit, voor je daar een roman kan over schrijven. Dus ik was, denk ik, te jong. En zo komen we eigenlijk bij mijn eerste keuze terecht ook, als ik de link mag leggen. Want mijn eerste boek op de lijst is Paul Auster, de New York Trilogy. En ik was tussen mijn 20ste en mijn 30ste geobsedeerd door die man. En dat was waarschijnlijk ook omdat... Hij is ook heel laat gedebuteerd. Hij was al in de 30. Hij was ook... Hij kreeg zijn boeken niet gepubliceerd als 20er. En ik herkende mezelf daar natuurlijk in. Ik was een beetje aangetrokken tot dat romantische lot van de ongepubliceerde schrijver.
Ja.
Terwijl daar is helemaal niks romantisch aan. Dat is fucking vervelend. Als ik het zo mag zeggen. Maar ik herkende mezelf in zijn... Want hij schrijft ook, naast fictie, schrijft Auster ook heel veel non-fictie, waarin hij zijn mislukkingen ook heeft gedocumenteerd, zoals Hand to Mouth is een boek.
Welk boek heb je gekozen?
De New York Trilogy.
Ja, zijn bekendste? In mijn hoofd is dat zijn bekendste, maar
dat is daarmee is hij doorgebroken eigenlijk. Ja. Na zijn eerste... Hij had al gedichten geschreven, maar zijn eerste proza-publicatie was trouwens, die heb ik ook bij... Heeft de lijst net niet gehaald hier... The Invention of Solitude. Dat was zijn debuut. Dat is een soort van non-fictiewerkje.
Okay.
Heel sterk. Het is ook gesigneerd door Auster zelf. Ik had toevallig gehoord of gelezen, of ik weet niet meer hoe, dat Auster naar België ging komen. Hij kreeg een eredoctoraat van de universiteit van, ik denk Luik. Luik of Namen, ik denk dat het Luik was. Dus ik heb me ziek gemeld op mijn werk. Ik ben daar naartoe gereden. Ik dacht, dat kan ik niet missen, dat die man naar België komt. De zitting, ja, zoals al die universitaire zittingen en dat was doodsaai. Dood en doodsaai. Hij was trouwens niet de enige die daar een eredoctoraat kreeg. Alberto Manguel, als ik het juist uitspreek, kreeg er ook een. En Haruki Murakami, de Japanse auteur, kreeg er ook een. Maar die was niet afgekomen van Japan.
Dat
was een lege stoel. Okay. Maar Auster was er wel. Ja. Dus van zodra die 36 uur durende zitting, het was iets minder lang, maar het voelde zo, gedaan was, heb ik die man aangesproken en dit boek onder zijn neus geduwd en was lichtelijk geïrriteerd van laat mij met rust. Maar hij heeft het wel gesigneerd. Amai. Dus dat is mijn gesigneerde...
Maar je hebt dus dit niet gekozen, je hebt de New York Trilogy gekozen. Waarom is dat jouw eerste boek?
Ja, dat zijn drie romans. En nu wordt Auster gezien als een belangrijke Amerikaanse romancier. Een grote Amerikaanse schrijver. Maar in het begin werd hij gezien als veel te Europees. Zijn romanpersonages zijn bijna verpersoonlijkingen van filosofische ideeën. En ook zo in dit boek... het interessantste boek van de drie, van de trilogie, vind ik het middelste. Dat is een heel dun boekje. Het heet Ghosts. De personages hebben gewoon een kleur. En de hoofdpersoon heet Blue. En is een privédetective. Ja. En hij wordt ingehuurd door, ik denk, White. Hij weet niet goed wie dat is. Dat is alles gebeurt anoniem. En hij moet een figuur gaan schaduwen die Black heet. Dus hij neemt zijn intrek in een appartement aan de overkant van de straat van het appartement van Black. En Blue bekijkt Black de hele tijd en volgt hij door de stad. Het speelt zich af in Brooklyn trouwens. En dan die wandelingen gaan zo via Brooklyn, de Brooklyn Bridge, naar Manhattan. Maar die Black doet helemaal niks. Dus Blue vraagt zich af, waarom moet ik die mens in godsnaam schaduwen? Maar hij raakt zo geobsedeerd door het idee van een andere mens te bekijken. En hij moet er ook rapporten over schrijven. Hij moet die rapporten opsturen naar zijn opdrachtgever. En zo gaat er tijd voorbij. En die Blue verliest zich volledig in die zaak. Hij begint te denken dat er allerlei complotten plaatsvinden. Dat die Black al dingen plant. Maar wat blijkt nu op het eind? Die Black is gewoon een schrijver. En omdat hij... Ja, wat Auster met dit boek wou aantonen is, schrijven doe je in volledige eenzaamheid. Je trekt je terug op een kamer, je hebt geen contact meer met andere mensen, dus de filosofische vraag erachter is, besta je eigenlijk nog wel? Dus en dan neemt hij dan een beetje een absurde stap om te zeggen van, hij gaat een privédetectief inhuren om hem te bekijken, want in de blik van de ander bestaat hij nog. En dat ging voor veel Amerikanen te ver. Dus daardoor werd hij weggezet als een Europese, snobistische, filosofische auteur met allerlei theorietjes. Want Amerikaanse literatuur is heel realistisch.
Maar jij vond het geweldig. Wat deed dat met jou?
Ik heb dat ongeveer 16 keer gelezen of zo. Ik weet het niet. De manier waarop de stad, ook New York... Ik ben ook als 20 naar New York gegaan. En een stad is een hoop stenen. Hè. Een stad krijgt pas betekenis door de verhalen die over die stad vertelt. En omdat ik zo intens Auster had gelezen toen ik naar New York ging als toerist, heel die stad was doorademd met die Auster-magie. Ja. Daar heb ik ondervonden wat het is, wat een krachtliteratuur kan hebben. Je kan de werkelijkheid dus transformeren. Je kan mensen anders doen kijken naar een plek.
En ging je dan... Domweg, ik doe dat zelf ook, maar ging je plekken opzoeken die met de boeken te maken hadden? Of bedoel je meer de echte sfeer van de stad in het algemeen?
Dus heel veel concrete plekken. Ja, je hebt de Brooklyn Bridge, die heb ik opgezocht. Ik heb ook Brooklyn, de wijken. Maar er worden heel weinig concrete plekken beschreven in dit boek. Dat heb ik in mijn eigen boeken trouwens geleerd. Ik kreeg vooral over het laatste boek, Brussels Blues, berichten van lezers die met Google Maps het boek aan het lezen waren en die mijn personages volgden van dit café. Dus cafés komen er wel in voor. Dat is misschien wel autobiografisch.
Maar ik ga u zeggen, dat gaat bijna niet anders. Als je jouw boek, als je Brussels Blues leest, het gaat niet anders dan opzoeken van dat café. Is dat er nu echt of niet?
Ja. En dat heb ik moeten leren, want in mijn eerste boeken gebruikte ik locaties die fictief waren. Of die ooit bestaan hadden, maar die ik vanuit een soort van melancholische wanhoop terug tot leven wilde wekken.
Dan ben ik als lezer zo teleurgesteld.
Ja, ja, precies. Ja. Dus ik heb pas sinds welk boek was dat nu eigenlijk? Sinds Nachtstad, denk ik, heb ik bewust besloten, maar ik ben dom, ik ben een halve garen idioot, ik moet echt bestaande plekken gebruiken. Lezers vinden dat veel interessanter. Die willen die tocht mee volgen in hun hoofd van het personage. En als dat dan echte plekken zijn, heeft dat... blaas je die hoop stenen in een stad leven in, hè? Via een verhaal.
Ja, absoluut. Ja. Zeg, Even terug, want we gaan straks nog over Brussel Blues hebben en over jouw werk. Even terug naar Paul Auster. Toen je dan voor hem stond en die handtekening wilde vragen, was dat zo een magisch moment? Dat je van, hier is hij dan? Of hoe voelde dat? Of was hij gewoon ambetant en dacht je wel...
Ja, hij had weinig tijd, want het was zo'n stoet van academici die zo in toga verder trokken naar... Ik weet niet, het was... het publiek mocht naar officiële zitting komen kijken, maar daarna was het achtergesloten deuren. Dus ik trok hem weg uit die stoet van academici. Dus hij vond dat vervelend. Maar,
hij vond jou vervelend.
Hij heeft dat heel snel gesigneerd. En,
maar ja...
Hij was weg. Dus dat was voor mij een man die ik al zoveel jaren lang las, om hem echt te zien. Dat was een speciale ervaring. Ja.
Heb je, als je zo iemand zo geweldig vindt, lees je dan alles van hem of zoveel mogelijk?
Ja, gelukkig ben ik daarmee. Ik ben met die obsessie gestopt. Hè. Ik ben eroverheen. Er komt bij alles een punt waar ik heb een obsessieve natuur, denk ik. Mijn vrouw kan daarover meespreken, maar ook als ik een liedje goed vind, ik kan dat op repeat zetten en ik kan dat rustig de hele dag naar luisteren, tot er in mijn hoofd zelf, tot ik denk, oké, ik heb het nu gehoord, het is genoeg geweest. Maar ja, mijn vrouw wordt daar gek van, hè, dus ik doe dat dan met de hoofdtelefoon op. Maar okay. Ik heb als ik iets ontdek dat ik goed vind, wil ik dat compleet leegzuigen. Ik heb die neiging wel.
En heb je dat dan bij Paul Auster gedaan?
Ja, ongeveer 10 jaar lang. Hè. Van 20ste tot mijn 30ste ongeveer. Was dat de auteur die ik het liefste las, waarvan ik alles las, dat uitkwam.
En je zegt, ik heb dat afgeleerd, ik ben daar vanaf.
Ja, omdat ik opeens... als auteur heeft hij zijn gebreken. Hij is eigenlijk niet de allerbeste Amerikaanse auteur die er is. Hij was gewoon heel belangrijk voor mij. Maar als ik hem nu teruglees... ben ik veel kritischer en zie ik dat hij heeft echt wel zijn gebreken, hoor, als schrijver.
En hoe is hij?
Zijn taal vind ik niet zo geweldig. Stilistisch.
Okay.
Vind ik hem vaak middelmatig. Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Maar het is niet erg, hij is hier niet.
Hij spreekt toch geen Nederlands. Dus
hij luistert toch niet naar de podcast, heb ik horen zeggen, dus geen probleem. Zeg, heb jij als kind veel gelezen? Was er zo een leescultuur in huis?
Mijn vader was een veellezer. Ja. Dat was de wereldliteratuur stond thuis in de boekenkast. Maar ik vond daar maar niks aan lezen. Als kind. Hmm. En mijn vader die kreeg net geen hartaanval, denk ik, toen die dat zag. Dat zijn oudste zoon niet graag las. Dus die gaf mij van die boekjes over zo'n antieke postbode. Pietje Pluk of zoiets. Pietje Puk.
Pietje Puk.
Pietje Puk. Ja. Ik dacht, maar wat is dat? Wat voor een onzin? Ik wil geen postbode worden. Waarom moet ik dat hier lezen? En dan probeerde, en dan is de klassieke fout die iemand maakt, als je zelf een boek geweldig vindt, dan zeg je, lees dat eens, dat is geweldig. Mijn vader deed net hetzelfde, hij gaf mij de boeken die hij zelf, maar letterlijk hetzelfde boek dat hij als jonge geweldig vond. Dus dat kwam in zo'n doos, er kwam een geur uit die doos, ik dacht, wat, ligt hier een dode muis in die doos of zo. Zo'n Rode Ridderboek, maar niet het strippen. De strips waren nog oké, maar zo'n Rode Ridderboek van... de spelling was ook van 2 hervormingen geleden. De ridder is, maar zo is met SCH. En ik dacht van, wat is... Maar, chapeau voor mijn vader, hij gaf niet op. Dus hij zag ook dat die Rode Ridderboeken niks voor mij waren. Maar als we dan een boekhandel bezochten, zei hij van, je mag iets kiezen, koop maar een boek. En ik zei, oké. En dan heb ik... Ik denk dat ik 11 was of zo, of 12 misschien, een boek uit de rekken genomen. Griezelstijd van Anthony Horowitz. Een jeugdboek. En dat was eindelijk een boek dat mij aan het lezen zette.
Echt?
Dat vond ik geweldig. Dat ging over een jongen die naar een soort van kostschool ging voor kinderen met magische krachten. Doet een belletje rinkelen waarschijnlijk, want J.K. Rowling heeft enorm hard Leentje Buur gespeeld bij Anthony Horowitz. Niemand heeft daar ooit op aangesproken, dus ik doe het nu. En daarna ben ik jeugdliteratuur beginnen lezen. Thea Beckman vond ik ook geweldig. Kruistocht in Spijkerbroek vond ik iets minder goed, maar haar trilogie over de 100-jarige oorlog ben ik in verdwenen. Ik zat als kind waarschijnlijk heel vaak op mijn kamer. Ik zei dan, ik moet wiskundeoefeningen gaan maken, maar ik las gewoon Thea Beckman.
Ja, okay.
Wiskunde interesseerde me geen hol. En toen ongeveer, ben ik dan overgestapt op de volwassen literatuur. Heb ik die Kundera gelezen, die mezelf heeft doen schrijven.
Voilà.
En, ja. Maar het grote verschil met jeugdliteratuur en Kundera of andere boeken voor volwassenen is het pure leesplezier, het pure escapisme verdwijnt bij volwassen fictie. Daar moet je altijd dat is veel reflectiever, dus je moet daar veel meer bij nadenken. Maar dus,
ligt dat niet aan jou? Ligt dat niet aan jouw studie? En zo?
Ja, misschien, maar daarom een van de boeken, ik kan die nu ter sprake brengen, die de lijst net niet gehaald hebben, is Haruki Murakami, Japanse auteur, 1Q84. Dat boek en ook de andere boeken van Murakami, dat is een van de weinige boeken, een van de weinige auteurs die mij terug jong doen voelen. In die zin, je creëert een wereld waarin je als lezer volledig verdwijnt. Waarin je even niet analytisch nadenkt, even niet... En gewoon in die wereld die hij maakt, je voelt je weer een puber die leest over ridders of over draken. Maar in dit geval zijn dat geen ridders over draken, maar Murakami schrijft echt wel sprookjes voor volwassenen. Hè. Hij wordt regelmatig genoemd als auteur voor de Nobelprijs, maar volgens mij krijgt hij hem nooit, want hij schrijft te lichtvoetig. Het zijn echt sprookjes voor volwassenen dat hij schrijft. Te escapistisch.
Ja.
Het is ook altijd hetzelfde. Dus ik heb ook een Murakami-periode meegemaakt, naast mijn Auster-periode.
Okay. Ook obsessief.
Heel intens Murakami gelezen, maar het is echt wel... De hoofdpersoon is altijd mannelijk. Hij heeft geen job, of heeft wel een job, maar de job interesseert hem niet. Kookt spaghetti, luistert naar klassieke muziek of jazz, en dan komt er een meisje met mooie oren voorbij, en hij valt op dat meisje met mooie oren, en dan komt er nog een dansende dwerg langs. Dat is Murakami in een notendop. En op een moment heb je er genoeg van, maar de alternatieve werelden die hij creëert zijn wel heel verleidelijk en heel escapistisch. En je wil er af en toe wel in verdwijnen. Okay. Maar dat boek heeft dus de selectie niet gehaald.
Nee. Oké. Okay. We komen van jouw eerste boek, Paul Auster, The New York Trilogy. Wat is jouw tweede boek?
Mijn tweede boek is Night Film van Marisha Pessel.
Marisha Pessel en dat wordt geschreven P-E-S-S-L.
Ja, het klinkt Duits of Oostenrijk zelfs, want toen ik in Wenen woonde heb ik een paar Pessels leren kennen, maar ze is Amerikaans, waarschijnlijk met Duitse roots, neem ik aan. Dat boek heb ik gelezen rond de tijd van mijn eigen debuut, Lockdown. En Lockdown is een boek dat... ik vond dat zelf een literaire roman, literaire, psychologische, spannende roman, maar hij werd in de markt gezet als thriller, als misdaadroman, waar ik het absoluut niet mee eens was. Want ik kende dat genre toen helemaal niet. Ik las geen thrillers. Ik zat nog altijd in de slipstream van Germaanse. En in de Germaanse talen lazen wij geen genreboeken. Hè. We lazen ook geen fantasy of zo. Dat is pure literatuur, hoofdletter L. Maar toen, ja, Lockdown werd dan geproduceerd als thriller. En ondanks het feit dat ik die af en toe in boekhandels van het thrillerschap naar het romanschap verplaatste...
echt? Heb je dat echt gedaan?
Ik heb dat echt gedaan, ja. Ik was nogal snobistisch toen. Ik dacht, dat is een minderwaardig genre, het thrillergenre. Maar toen ik er dan toch in zat in dat genre, dacht ik, ik ga dat eens beginnen lezen, dat genre. En het eerste boek dat ik toen... Puur op basis van de cover eigenlijk. En ik vind het wel een mooie, verleidelijke cover. Hè? Night Film, mooi lettertype. Gekocht. En ik was er meteen weg van. En ik werd meteen teruggecatapulteerd, alweer naar die jeugdromans van vroeger. De manier waarop zij, Marisha Pessel, dus een verhaal construeert, was dat zo goed in elkaar. Ik heb dat boek gelezen en meteen opnieuw gelezen, want ik wou weten hoe ze dat gedaan had. Mm. En de tweede keer was dan analytischer, was dan weer... Maar de eerste keer is ze erin geslaagd om mij volledig mee te nemen. Het zit ook visueel knap in elkaar. Er zijn stukken waarop het lijkt op een graphic novel met zo foto's. Stukken, ja, foto's of schilderijen of tekeningen staan ertussen. Ja. Om het geloofwaardig of realistischer te doen lijken. Maar het hele boek, de hele constructie was zo'n... Stephen King heeft gezegd, elk boek is een deur in je hoofd die opengaat. En dit boek heeft een deur in mijn hoofd geopend die ik totaal niet wist zijn. Dat het ergens in donker, de deur van de misdaadliteratuur.
Ja.
En toen besefte ik dat ik eigenlijk na 15 jaar lezen... ik had een beetje een burn-out van de literatuur. Van de gewone... Dat verraste mij niet meer. Ik las al 15 jaar een soort van... heel theoretische soort fictie. Nog altijd als gevolg van de Germaanse, denk ik. En telkens wanneer er een nieuw boek uitkwam van een auteur die ik volgde, verraste dat boek ook niet meer echt. Ik dacht, ik had waarschijnlijk een leesburn-out.
Maar het is zoals je net ook zei, je sprak over Murakami en je zei, ja, na zo 5 boeken heb je wel door dat dan zo en zo. Dat, je beschrijft een beetje al zo'n komende burn-out, zo inderdaad. Ja. Ik voel het.
En ik ben via dit boek in het Alice, die in het konijnenhol tuimelt, Alice in Wonderland, ik ben in het konijnenhol van de misdaadliteratuur getuimeld en ik ben er nog niet uitgeraakt. Ik heb, dus dat was, mijn debuut was 2017, ik ben dus misdaadliteratuur beginnen lezen sinds 2017, dus de afgelopen 6 jaar vooral misdaad gelezen. En je komt wel wat tegen dat repetitief is, maar dan gooi ik dat boek aan de kant. Hè. Je leert niks van slechte boeken. Dat is al 1 les die ik geleerd heb als schrijver. Soms zeggen mensen, ja, je leert tenminste, zo moet het niet, maar dat is gewoon puur tijdverlies. Als een boek slecht is, gooi dat rotting aan de kant. Je leert alleen van goede auteurs. Auteurs die jou zelf inspireren, die jou aanvuren om het even goed te willen doen. Want je hebt ook auteurs die zeggen, wanneer ik schrijf, lees ik geen boeken, want ik ben bang voor beïnvloeding.
Ja.
Wat een watjes, die auteurs. Echt, wat, kom. Dat is onzin. In mijn geval, de beïnvloeding is de motor voor mijn verbeelding. Wanneer ik iets goeds lees, dan wil ik het even goed doen. Dus ik hoop altijd om iets... Ik ben voortdurend aan het lezen, ik ben een veelvraat, ik ben 3-4 boeken tegelijk bezig meestal. En ik hoop maar dat ik op iets stoot wat de vonk voor mijn verbeelding zal zijn. Wat mij aanjaagt om het even goed te willen doen.
En als je Night Film neemt van jouw tweede boek, van Marisha Pessel, kan je iets noemen dat je daaruit gehaald hebt voor je eigen werk?
Bewust niet zozeer. Ik weet het niet juist. Misschien het opbouwen van een plot. Want plot is ook iets dat in literaire fictie niet zo heel belangrijk is. Hè? Een plot, een verhaal. Je hebt perfect literaire boeken die op... Neem Herman Brusselmans. Daar zit geen plot in. Die man is bekend vanwege zijn stijl, hè? Vanwege zijn scheldproza. Mm-hmm. Hij is daar ook heel erg goed in. Maar... misdaadliteratuur drijft op plot, drijft op een goed verhaal. Ik had eigenlijk toen ik dat boek vastnam, voelde ik mij een beetje de Bill Clinton onder de schrijvers, want ik dacht, it's the story, stupid. Net zoals Clinton ooit zei, it's the economy, stupid. Dat is waar de mensen van wakker liggen. Had ik als schrijver door, ja, maar waarom nemen de mensen een boek, een roman vast in de winkel? It's the story, stupid. Die willen gewoon een goed, sterk verhaal lezen. Die willen niks met theoretische fictie en analytische boeken.
Maar is dat dan ook het moment geweest waarop je zei van je was gefrustreerd omdat jouw roman als misdaadroman in de markt gezet werd? Hè? Heb ik begrepen dat je zei?
Ja.
Was dat het moment dat je daar dan van genezen was, van die frustratie, als ik het zo mag zeggen?
Ja, want via Pessel ben ik dan... Ze is ook niet alweer... Zij was de eerste die ik las, maar ze is niet de allerbeste. Dus ik heb hier nog een paar boeken. Ik ben via Pessel op het spoor van de Amerikaanse hardboiled grootstadsthriller terechtgekomen. Dat is een genre dat mij instant was er een klik. En ik dacht, dit is wat ik wil doen. Dus bijvoorbeeld Dashiell Hammett of Raymond Chandler, dat zijn de vaders van de Amerikaanse hardboiled roman. Dat is heel harde grootstadsfictie, waarin een sociologische analyse van de maatschappij hand in hand gaat met een supersterk verhaal.
Ja.
Met een ijzersterke plot.
En dat wou je ook
en
maken.
En boeiende personages. En op alle vakjes werden afgevinkt. Boeiende personages, plot, setting... Stijl. De stijl van iemand als Hammett, maar Chandler, die zijn stijl is... Die heeft iets bereikt waar alle schrijvers naar streven. Na 2 zinnen weet je dat je een Chandler leest. 2 zinnen, meer heb je niet nodig. Zijn stijl is zo iconisch, zo uniek geworden. Dus bij hem, zijn plot was soms iets minder af en toe, maar... Dus via Pessel ben ik op het zijspoor van die Amerikaanse grootstads hardboiled roman gekomen.
Grootstad hardboiled, is dat ook de omschrijving van wat je zelf maakt?
Ik denk het wel, ja.
Ja. Ja.
Dus mijn debuut waarschijnlijk niet, dat was meer een... ik zag dat zelf als een psychologische roman. Maar sinds de graffiti-moorden zit ik op het spoor van de... Dus de grootstad.
Ja. De grootstad in dit geval is Brussel. Hè? Ja. Daar gaan jouw boeken over.
Ja.
In jouw boeken is Brussel een donkere stad waar het regent, waar er lange files staan, zo een enorme lange rij van rode achterlichten die nu niet eindigt. Zo dat, hè? En het misert en het is donker en het is gevaarlijk. Is dat zo omdat jij dat vindt? Of omdat dat nodig is voor jouw boek?
Allebei waarschijnlijk, maar het is onmogelijk om een stad in één roman te proppen. Je hebt altijd onvermijdelijk het persoonlijke perspectief van de auteur die daarin doorschemert. Dus mijn Brussel is niet per se het Brussel van een toerist die dat hier bezoekt. Hè. Als je nu naar buiten gaat in Brussel, de terrassen zitten vol, de zon schijnt, dat is niet het Brussel dat ik beschrijf. Maar toch, het Brussel dat ik beschrijf, ik probeer daarmee iets... Fictieschrijvers willen altijd via de omweg van de fictie het over de waarheid hebben. Dus ik probeer altijd via de omweg van de fictie iets fundamenteels te zeggen over onze maatschappij of over de mens of wat dan ook.
Ja, de vraag is dan wat, hè?
Ik kan niet ontkennen dat ik een heel persoonlijke, subjectieve blik heb op Brussel, maar ik denk dat er iets van waarheid zit in die subjectieve blik.
Oké.
En als je een neutrale, wetenschappelijke, sociologische studie van Brussel zou maken, zou je die subjectieve blik natuurlijk niet hebben. Maar dat wil niet zeggen dat die blik die ik heb op Brussel niet klopt.
In jouw recentste boeken speelt een privédetective de hoofdrol, Keller Brik. Is dat iemand die op jou lijkt? Vind je zelf?
Ik beschrijf hem bewust niet fysiek. Dus,
Nee, maar nee. In gevoel?
Oh, nee, ik denk het niet hoor. Het is, ik wou geen politieinspecteur nemen bijvoorbeeld, want de politieinspecteur staat aan de kant van de macht. En zeker in Brussel, de politie wordt hier argwanend bekeken met argusogen. Ik geef ook les in Brussel als ik zeg van de politie is uw vriend, hè? Mannetjes, meisjes en jongens. Dan stijgt er al snel hoongelach op van ja, het zal wel zijn. Ze voelen zich allemaal geviseerd door de politie. Politie is hier niet zo ja, geliefd in Brussel, zal ik maar zeggen. Dus een privédetectieve past te veel meer. Dat is een buitenstaander, een marginale figuur. Die staat buiten de macht. Die heeft ook geen macht, heeft geen penning. Hij kan zich zomaar niet binnenwurmen in plaatsen delict. Of hij kan geen mensen ondervragen met de kracht van zijn penning. Hij is een marginale figuur en die past in die marginale stad Brussel. Het is geen verwijt naar Brussel toe, maar in Brussel zitten heel veel mensen van verschillende origines, culturen, allemaal samengegooid. Er is een Brusselaar is een plantrekker. En een privédetectieve is ook een plantrekker, want hij heeft geen macht om een zaak te onderzoeken. Hij moet zijn plan trekken. Ja. Dat was de reden waarom ik voor een privédetectieve... Die lijkt, of die niet op mij lijkt of niet... Nee.
En heb je toch geen kantjes van jezelf genomen om hem te typeren?
Ja, natuurlijk. In elk personage dat je verzint, zit een stukje van jezelf, want die komt allemaal uit jouw hoofd, hè. Er zitten stukken van mezelf in hem, maar ook in mijn ik heb een duo, Gwen van Meer, er zitten ook stukken van mezelf in haar. Maar ook in alle personages waarschijnlijk die ik opvoer, zitten stukken van mezelf of van mensen die je tegenkomt.
Ja. Hoe ga je te werk om een thriller te schrijven? Verzamel je de hele tijd door ideeën? Als je bijvoorbeeld door Brussel loopt, schrijf je dan dingen op van ah ja, hier, dit café, daarin kan dat gebeuren. Ik zeg maar wat. Of gebeurt dat pas als je het verhaal hebt en als je begonnen bent?
Nee, ik ben heel intuïtief. Ik laat me voortdurend beïnvloeden door van alles. Dus voor Brussel Blues bijvoorbeeld, een collega van mij is Sophie de Winkler, heet ze. Ze geeft geschiedenis bij ons op school en ze is een voormalig gids voor Brussel binnenste buiten. En die stelde toen voor van, Wouter, zal ik je niet eens rondleiden door Brussel? Misschien kan ik je dingen laten zien die je zelf niet kent. En ik heb haar toen ook gezegd van, ja Sophie, met veel plezier, maar je moet niet verwachten dat dit automatisch in het boek terechtkomt. Want dat heb je dan met mensen die verwachten dan ja, dat alles wat zij laten zien, dat automatisch een rol krijgt in het boek. Maar ik ben meegegaan en ze heeft mij de marollen laten zien. Die kende ik niet zo heel goed, de marollen. En uiteindelijk hebben die dingen inderdaad een rol gespeeld in het boek, terwijl ik dat helemaal niet van plan was. Dus dat boek ontstaat uit een samenloop van toevalligheden en omstandigheden. En je werkt er ook een jaar, of ik werk er een jaar aan. Vaak verandert dat boek nog van vorm in dat jaar? Is er een spoorwissel opeens door iets wat ik in de media lees? Iets wat er gebeurt in de media? En krijg je een ander boek? Dus ja.
Je zegt, ik werk er een jaar aan. Is dat gepland? Een jaar?
Nee, na een jaar ben ik... dat is ongeveer mijn uithoudingsvermogen qua boek. Dan ben ik mijn personage kotsbeu ook. Echt? En ik wil er vanaf.
Meen je dat niet?
Echt, ik ben ze echt beu. Op het eind van het boek ben ik ze beu. Maar dan... Meestal liggen er een paar maanden tussen het afwerken van een boek en het begin van een nieuw boek. En dan ik begin ze ook wel weer te missen dan, in die paar maanden. Dus
Zo ontroerend.
Het gaat van ze kotsbeu zijn naar van... Ja, tja, hoe zou het nu eigenlijk gaan met die twee?
Ja. En de zoektocht naar de plot, je zei dat straks, it's the story, stupid. Het gaat om het verhaal, het gaat om de plot. Vind je... Want... Allee, ik ken daar niks van, maar dat lijkt mij zo moeilijk wat jij doet om een verhaal te creëren dat klopt en dat anders is dan het vorige verhaal. Ik vind, dat lijkt mij zo moeilijk. Hoe kan je daar iets over vertellen?
Ja, ten eerste, ik heb een vast duo personages, maar die ontwikkelen zich dus. Ik vind dat ook zelf verrassend om te zien, maar die zijn dus anders van boek tot boek.
Je stelt dat zelf vast.
Ik stel dat zelf vast. En dat is vreemd. Ik kan het zelf niet zo goed beschrijven, maar het beste stukje in het boek wanneer ik aan het schrijven ben, zijn wanneer de personages het overnemen. En die nemen mij gewoon mee. Ik moet gewoon volgen. Ik moet zien dat ik kan typen, dat mijn typsnelheid... En ik type dan vol met fouten. En die moet ik dan achteraf verbeteren. Ik herken dat ondertussen. Wanneer die flow er is, dan is dat alsof die personages in mijn hoofd tegen mij praten. Je denkt dat ik pillen nodig heb. Als ik je gezichtsuitdrukking zie, maar dat is allemaal... Ik wacht erop op dat moment, tot die beginnen te praten.
Ja. En het verhaal, de plot?
Zij vertellen dat aan mij.
Nee.
Ja, dat is... Je hebt de schrijver... Je hebt de schrijversarchitecten, die plannen alles op voorhand. En je hebt mensen zoals ik, die... Maar het boek is niet zomaar af dan. Hè. Dus als ik dan die eerste versie af heb, dan staat dat vol met fouten. En dus dan komt de tweede versie, de derde versie. Gemiddeld zijn dat 4-5 versies voor het boek er is. Hè.
Ja.
Maar dus die eerste versie heb ik totaal geen idee waar dat naartoe gaat. En ik laat mij gewoon meevoeren.
Dat is toch wonderlijk, toch?
Ja, want ik denk, mocht ik zelf weten waar het naartoe ging... Zou ik het gewoon niet doen?
Zou ik het vervelend?
Ja. Zou ik denken van waarom? Ik weet zelf al alles wat er gebeurt.
Ja. Heb je een notitieboekje bij om dingen op te schrijven?
Ja, maar ik heb geen boek. Dus boekjes echt, ik heb een vreselijk handschrift. Ik ben daarmee gestopt. Ik typ wel notities op het eind van mijn document, wanneer ik schrijf. Op het eind van het document heb ik een stukje notities. En hoe meer ik schrijf, hoe langer het stukje notities wordt. Want dan denk ik, nu zou er dit kunnen gebeuren of dat. En dan maak ik notities. Dus ik begin meestal met één pagina notities. Maar die ene pagina wordt al snel 10, 15, naarmate het boek langer wordt. En van die 15 pagina's kan ik natuurlijk niet alles... Sommige dingen moeten eruit, dat zijn absurd. Maar dat is elk idee dat ik heb. Nu zou dit of dat, en dat is een link met dit, en dat schrijf ik allemaal op.
Ja.
Dus dat groeit dus organisch.
En is het moeilijk om te zorgen dat dat ook allemaal klopt? Hè? Dat dus de ene van de Serviërs en de Albanezen, dat dan juist de juiste partij... Zou je ook al zeggen dat dat klopt?
Maar in versie 1 zat het dus vol met vraagtekens. Hè? Dus ik ben soms namen kwijt van personen.
Voilà.
Dan zet ik gewoon vraagtekens. Dan moet ik dan ooit gaan opzoeken.
Je kiest er ook zelf voor om de Servische maffia in te voeren in je boek. Dus ja, uiteraard ben je namen kwijt.
Ja, ik ben dan namen kwijt. Dus versie 1 van mijn script, ik denk... 1/5 of zoiets, 15% zat vol met vraagtekens van dingen die ik zelf vergeten ben en die ik later moet gaan opzoeken. Dan, ja.
En dan verbeteren in de volgende versies.
Ja, dat is het vervelende, hè? Het schaafwerk. Die versie 1 is, al zeg ik het zelf, dat is iets, een unieke ervaring in je hoofd. Om je hoofd... Ik heb nog niks meegemaakt in mijn leven dat zo intens is. Hè? De band met je eigen brein is zo intens bij het schrijven van versie 1, omdat je verdwaalt in je eigen verbeeldingen.
Ja, je zegt dat het zo bij precies een halve schaamte of zo.
Dat is iets vreemde ervaring.
Ja. Ja. Okay.
Maar verslavend ook.
Oké, goed. We komen van jouw tweede boek, Maar het is niet Harisha, het is Marisha Pessel. En het boek heet Night Film. Je hebt het in het Engels gelezen, hè?
Ja.
Is dat vooral in het Engels? Ja.
Ja, dat is omdat ik zoveel... Het heeft ook een economische reden, hè. Die boeken zijn goedkoper in het Engels. Die zijn dubbel zo duur in het Nederlands. Ja, okay. Plus niet alles wordt vertaald zoals dit. Mijn laatste auteur is Ian Rankin, Even Dogs in the Wild. Dat is een Schotse auteur. Die werd sporadisch vertaald naar het Nederlands. Dus dan zijn ze weer even gestopt, want de verkoop was niet zo heel goed. En dit boek heeft geen Nederlandse vertaling. Maar goed, ik lees hem in het Engels.
Oké, okay, dus Even Dogs in the Wild van Ian Rankin.
Ja, een Schotse auteur.
Ja.
Van hem heb ik waarschijnlijk het meest geleerd, persoonlijk. Dus ik heb dit boek gekozen. Hij heeft ook een reeks rond een Schotse politieinspecteur. Op zich lees ik niet zo heel graag politieromans, maar zijn reeks steekt er met kop en schouders bovenuit. Ik heb van hem heel veel geleerd. Hoe moet je een stad gebruiken in fictie? Hoe moet je personages zich laten ontwikkelen? Hoe creëer je sfeer? Ik heb eigenlijk heel veel dingen uit zijn boeken geleerd. Hij gebruikt dus ook Edinburgh, echt bestaande stad, en hij maakt daar bijna een mythische creatie van. Ja. Dus in die stad keert telkens terug. En dat wordt het strijdtoneel, een soort van eeuwig strijdtoneel tussen goed en kwaad, tussen het licht en het donker. En hij transformeert die reële stad in een soort van een literaire creatie, geweldig. Ik ben er zelf één keer geweest in Edinburgh, toen ik 30 werd. Rankin beschrijft die stad ook echt als een Jekyll and Hyde-stad. Dus de auteur van Jekyll and Hyde, Robert Louis Stevenson, was een Schot. Maar hij laat dat boek, Jekyll and Hyde, zich afspelen in Londen. En Rankin heeft altijd gezegd, wat een zonde, want Edinburgh is een Jekyll and Hyde stad. Je hebt de New Town, heel modern, wit. En je hebt Old Town, en die is echt zwart. Die is echt donker van het roet. Al die gebouwen zijn zwart van het roet. Dus ik ben er op bezoek geweest met mijn vrouw voor mijn 30ste verjaardag. 2 nachten. Na dag 1 was ze depressief, denk ik. Na dag 2 was ze suïcidaal. Dus zij wou... En ik was maar een geweldige stad. Ik wil hier nog terug naartoe komen, schat. Het is echt een heel donkere stad. Maar dat klikte met mijn verbeelding.
Ja. En als je zegt van hij leerde mij hoe ik een stad moet gebruiken in een roman, kan je dat iets concreter uitleggen wat dat dan is?
Ja, hij gebruikt ook actuele events als achtergrond. En dat geeft een hogere geloofwaardigheid aan het verhaal. Bijvoorbeeld de G20-top was ooit in Edinburgh, en in een van zijn boeken gebruikte hij de G20-top als achtergrond. En dat creëert meteen een actualiteitswaarde en een grotere geloofwaardigheid. En toen dacht ik ook van, ah ja, oké, je kan eigenlijk gewoon de actualiteit opvoeren in je boek. Hè. En de gaten, elk artikel in de krant heeft gaten. Er zijn altijd vragen die je hebt na het lezen van een nieuwsartikel. Maar je kan in fictie die gaten dus opvullen. Dat is de vrijheid van fictie. En dat doe ik dus ook. Mijn vertrekpunt is heel vaak actuele gebeurtenissen. En ik vul die op met de wereld van mijn personages.
En dat maakt het boeiend natuurlijk.
Dat maakt het, denk ik, boeiend om te lezen, hoop ik. Ja. Boeiend voor mezelf.
Wat zei je nog? Dus je hebt van hem geleerd hoe je de stad gebruikt. En wat zei je nog daarnet?
De ontwikkeling van het personage. Dus ja. Zijn hoofdfiguur heet dan Rebus. En die wordt ouder van boek tot boek. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk... Je hebt bij ons in de misdaadfictie ook series, personages die terugkomen in meerdere series. En sommige worden niet ouder. En ik vind dat geen goede keuze, persoonlijk. Ik vind dat, omdat dat niet... Ten eerste is het niet realistisch. En ten tweede, omdat je personage ouder wordt, verandert die ook. Of je personages worden ouder, dus veranderen die. En dus voelt dat voor jou aan alsof je weer een ander personage voor je krijgt als schrijver. Er zijn weer een paar jaar voorbij tussen elk boek en ze zijn weer wat ouder geworden, weer veranderd. En dan houd je scherper en verser, ja. Of scherper als schrijver.
Ja, snap ik. Het is interessanter gewoon voor jezelf als schrijver, ja. En ook als lezer wellicht. Ik denk ook aan Harry Potter, waarin dat de personage echt ouder wordt en daardoor die wereld veel rijker wordt. Gewoon omdat het personage verandert.
Ja, die Harry Potter-hype, ik heb die meegemaakt in de klas. Hè. Dus de leerlingen... Er is de Harry Potter-generatie die even oud was als het personage. Dat was ongelooflijk om mee te maken. Die leefde daar naartoe, naar de publicatie. Niet zozeer het boek. Ze waren echt al meer geïnteresseerd in de film. Maar dat waren Harry Potter-feestjes. Dan gingen ze naar de film en was er een feestje bij iemand thuis. Dus de versmelting van die fictieve wereld van Harry Potter met de echte wereld. De Harry Potter hype, ja, dat was iets geweldigs. Hè. Ja. Mm-hmm. Om het van op afstand te zien, bedoel ik, bij jonge mensen.
Ja. Ja. Op het einde, dit is mijn exemplaar van Brussel Blues. Op het einde van het boek, jouw derde verhaal met Keller Brick, de privédetective, ja. Schrijf je in een nawoord, als het zo heet, nawoord, dat je overwogen hebt om hem te laten... Mag ik dat ik zeggen eigenlijk al?
Je mag het zeggen.
Oké. Okay.
Geen probleem.
Om hem... Dat hij niet terug zou komen.
Ja, maar dat...
Dat het laatste boek is met hem. Dat heb je overwogen.
Dus, zoals ik zei, na elk boek ben ik die personages beu. Ik kan ze echt niet meer ruiken of zien. En ik heb ze nu al drie boeken meegesleurd. En ik dacht, nu is het echt genoeg. Ik maak hem van kant, de rotzak.
Ik maak hem kapot.
Maar ik kon het dus toch niet op het eind.
Maar wacht, dus je bent aan het schrijven?
Ja.
En dan denk je van, wat ga ik nu doen? Wat ga ik nu met hem doen? Zo.
Ja, maar ik wil ook voor mezelf, wil ik het een alles of niet. Dit boek, ik wou mezelf oppeppen om een alles of niets verhaal te maken. Er alles uit te persen. En ik dacht, ik ga hem gewoon van kant maken. En dat wordt dan de apotheose, de kroon op het werk, trilogie, derde boek. Dat was ook een manier om mezelf op te peppen, om het onderste uit de kant te halen, om personages tot aan hun grens te dwingen en erover te dwingen. Tot die grens kwam en toen dacht ik, oké, ik krijg nog een boek de kans.
Toch maar niet. Ja. Maar natuurlijk, stel dat je stopt met hem, dan moet je een nieuw personage verzinnen voor een ander boek. En dat is ook heel moeilijk, wellicht.
Ja, ik heb het in lockdown gedaan. Hè. Dus ik overweeg om af en toe misschien nog een... Want het is het vreemde, hè. Die raken... zo versmolten met mijn verbeelding soms, hè, die twee. De duo, ik heb een duo, het is niet alleen Keller Brick, het is ook Gwen van Meer. En, als ik een idee heb voor een nieuw boek, vraag ik mij af, passen zij daarin? En ik hoor hen al op de achtergrond knikken, ja, we passen daarin. Dus we zullen het wel doen, het is goed. Dus ik moet dan nee zeggen tegen mijn eigen verbeelding en het is soms moeilijk.
Ja, maar zo grappig dat je die echt heel de tijd beschrijft als levende... Ja, als iets dat leeft in jouw hoofd, dat echt bestaat zo.
Ja, ja ik ben er ook wel vaak mee bezig. Hè. Ja. Dat is iets...
Weten jouw leerlingen dat je ook schrijver bent?
Die weten dat, ja. Die weten ook dat ik hier een interview had. Maar die denken van, ik heb meneer De Heijers al op maandagochtend. Ik ga absoluut niet afkomen nog eens op zaterdag om hem nog eens te horen zeveren over zijn boeken. Dus ja, die weten dat wel hoor.
Vertel je daar soms iets over in de les?
Nee. Ja, soms, wanneer het gaat om spannende literatuur, dan wanneer het hoofdstukje spannende fictie of zo aan bod komt, dan zeg ik er wel iets over. Maar ik probeer als leraar Nederlands echt leraar Nederlands te zijn. En,
ja, snap ik.
En gewoon mijn job te doen.
Goed job te doen, ja. Snap ik wel. Goed. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen voor mij? Wat was jouw eerste boek?
Het eerste boek was Paul Auster met The New York Trilogy. Het tweede boek was Marisha Pessel met Night Film. En het derde boek was Ian Rankin, Even Dogs in the Wild.
Zijn er nog boeken die je nog niet vermeld hebt en die je ook nog wel vermeld? Of die verborgen zitten in je tas? Want je hebt niet alleen stapeltjes daar gelegd. Waarom nog in je tas ook nog verborgen?
Misschien dat ik nog één boek wil vermelden. Allee. Het allerbeste boek dat ik ooit heb gelezen... En dus hij heeft toch niet de lijst
heeft
gehaald.
Hij heeft drie boeken gekozen, ja. Maar het boek...
Het allerbeste boek dat ik ooit heb gelezen is 2666 van Roberto Bolaño, een Chileense schrijver. Die titel wordt ook nergens verklaard. Hè. Dat zijn vijf boeken. Nergens verklaart hij wat de betekenis is van dat getal, 2666. Het gaat eigenlijk over de zoektocht naar een verdwenen Duitse schrijver. En het eerste boek zijn dan een groep academici die op zoek gaan naar die schrijver en over waar die gaan in zijn voetsporen, proberen hem te vinden, vinden hem niet. En dan bleek dat hij een tijd lang in Ciudad Juárez, ik ken geen Spaans, maar goed, ik probeer het uit te spreken, een grensstad in Mexico, dat die schrijver daar verbleven heeft. En dat vormt de kern van het hele boek, komt pas in het midden aan bod. in die plek, Ciudad Juárez, hebben ook echt massamoorden plaatsgevonden op jonge vrouwen. Ergens in de jaren 90, ongeveer 10 jaar lang, werden die vrouwen vermoord. Zonder dat, dat werd nooit opgehelderd. Hè. Niemand weet waarom, wie. Dat zijn jonge vrouwen die 's nachts de bus namen om in fabrieken te gaan werken. En dan alleen 's nachts of 's ochtends met de bus moesten terugkomen. En dan af en toe verdween er iemand. Dan vonden ze lijken in de woestijn, afgehakte benen, verminkte lijken. Een gruwelijke... Die stad wordt beschreven als hel op aarde. En dat is echt gebeurd. Dus de echte, de realiteit was hier de voedingsbron voor dit boek. En de auteur blijft daar rondheen draaien de hele tijd, in de andere 4 boeken. En dan in het vijfde, in het centrale boek, het derde boek, gaat hij daar echt op in en worden gewoon de slachtoffers beschreven. Heel gruwelijk neutraal wat er allemaal gebeurd is met hen. Ja, ik heb nooit een boek gelezen dat beter was dan dit. Je voelt ook wel dat het onaf is. Hij is gestorven. Bolaño is gestorven voor het helemaal afgemaakt. Dus ik vond het vijfde boek is wat minder in kwaliteit. Je voelt dat hij daar geen tijd meer had om het helemaal goed te krijgen. Maar desondanks is dit een geweldig, absoluut geweldig boek. Ja.
Het is echt wel opvallend dat al de boeken die je kiest echt een stad centraal hebben. Hè? Echt allemaal. Hè? Dus... Paul Auster, New York. Kessler, ook New York.
Dat is New York, ja.
Rankin, Edinburgh. Rob Bolaño, Ciudad Rodriguez.
Juárez, ja.
Dat, ja.
Ja, ja, blijkbaar wel. Hè. Ja.
Dat trekt jou echt wel aan.
Een stad is een mini-kosmos. Hè. Ik was altijd jaloers op de Amerikanen met hun Great American Novel, dat die zo door de hele... Dat die zo urenlang konden reizen. En overal is dat gewoon Amerika. Als je in Europa urenlang reist, ja, dan moet je al een reden verzinnen voor personages waarom die Frans en Duits en Italiaans kunnen spreken. Dat. Maar je moet niet... Ik ben tot de vaststelling gekomen, interessante literatuur. Brussel is een mini-kosmos. Laat gewoon je personage door die stad wandelen. En je komt heel de wereld tegen in Brussel. Je moet niet zoveel kilometers afleggen. Het zijn gewoon kilometers in je hoofd die je aflegt in Brussel. En die 19 gemeentes hier zijn super divers. Je valt van de ene wereld in de andere, van de ene verbazing in de andere soms. Meer heb je niet nodig. Ik ben nog lang niet uitgeschreven over Brussel.
Wil jij mijn exemplaar van Brussel Blues signeren?
Met veel plezier, Wim.
Dank je wel voor het gesprek.
Met plezier.
Ga even een kijkje nemen op wimoosterlink.be, de website van deze podcast, voor de show notes van deze aflevering, om je aan te melden voor de nieuwsbrief, 3 dingen, of om iets te kopen in de winkel, een pakje kaartjes van de podcast, een boekentrui of mijn eigen boek. Ik wilde geen kinderen en nu heb ik er 2, dat kan je ook daar krijgen, wimoosterlink.be. Dit was mijn gesprek met Wouter de Heer. Kijk even bij de andere afleveringen van deze podcast. Daar zitten zeker nog heel wat namen tussen die je ook kunnen boeien. En doe mij 1 plezier. Laat vandaag of morgen aan 2 vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. 2. Dankjewel. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.